Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders meekijken of meeluisteren van harte welkom op deze dienst op eerste adventszondag. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Op zaterdag 7 december, komende zaterdag, is er om 15:30 het maandelijkse half uurtje Bach met Gerrit Christiaan de Gier op het orgel en Jan de Geus als bariton. Het programma staat in het teken van Advent. Op zaterdag 14 december organiseren de plaatselijke kerken een lichtwandeling door IJsselstein. Zie verdere informatie in de weekbrief. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Henriette Wiegman van Houtduifweg 12. Henriette herstelt goed van de operatie en de uitslagen van het weefselonderzoek zijn gunstig. Wel zal er nog een behandelingstraject volgen. We danken met Klaas en Evelina Doornbos van Jan Bijhouwerstraat 110 dat ze gisteren, zaterdag 30 november, mochten herdenken dat ze 12,5 jaar getrouwd mogen zijn. En we danken met Jan en Jeanette Schouten van Groenendijk 1 dat zij op 27 november mochten herdenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Als eerste lied zingen we nu Psalm 80, de versen 1 en 2. Kom maar gewoon verder hoor. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. En in vers 2 zingen we dan, die glansstraal Efraïm in de ogen, toon Benjamin uw groot vermogen, verlos Manasse tot uw eer. Na het zingen van deze psalm 80 vers 1 en 2 is een gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 80. Psalm 80, die we zojuist ook hebben gezongen, vers 4 en vers 5. In deze adventstijd een lied om verlossing, om bevrijding. Advent, de tijd waarin we... Advent betekent komst. En we zien dat we vieren, we maken ons op voor het feest van de eerste komst van de Heer Jezus. Maar we zien ook uit naar de komst van de tweede komst van de Heer Jezus. En bidden om zijn verlossing, onder andere met Psalm 80, vers 4 en vers 5. We nu luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God. Ook wel de 10 geboden, ook wel de 10 woorden genoemd, of de 10 wegwijzers. Om een leven, een goed leven te leiden met God en met elkaar. En we luisteren naar 10 geboden en ook naar de samenvatting die de Heere Jezus geeft van de wet van God in Marcus 12. En we zingen vervolgens van Psalm 119 het 53ste vers. En we zingen dan de psalm uit de bundel Weerklank. Psalm 119, vers 53. Uw woord is louter en volkomen rein. Uw woord is zuiver, betekent dat louter, zuiver en volkomen rein. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Heer Jezus vatte de geboden samen toen een van de schriftgeleerden aan hem vroeg, wat is het eerste van alle geboden? Toen zei de Heer Jezus, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Heren, zo mogen wij vanmorgen tot u komen. Op deze eerste zondag van Advent. De eerste zondag in een periode van waarin we in het bijzonder stilstaan bij de verwachting. De verwachting van uw komst, o Heer Jezus Christus. De tijd van de verwachting die er was voor uw eerste komst. En we maken ons op voor de viering van uw eerste komst. De komst naar deze aarde. toen u geboren werd in Bethlehem. Begin van het ingrijpen van u, o God, om ons zondaren te verlossen, ons te bevrijden, ons het eeuwige leven te geven. Begin van het verlossend werk, van uw verlossend werk, o Heer Jezus, toen u nederig en klein in deze wereld kwam, om ons te redden. We maken ons op voor de viering van dat grote feest. We gedenken dat u gekomen bent, maar u komt nogmaals. Uw tweede komst. Heere, u zult weer komen met de wolken van de hemel. En dan zal alles anders worden, alles nieuw worden. Dan zal er gerechtigheid zijn en geen ongerechtigheid meer. Dan zal alle vijandschap teniet gedaan worden. Dan zal de boze voorgoed het zwijgen worden opgelegd, geworpen worden in de poel van het vuur. Dan zal er volkomen vrede zijn en zullen allen op u gericht zijn en zich verheugen in uw aanwezigheid. En vol zijn van liefde voor u en voor elkaar. Dat is de tijd waar we naar uit mogen zien. En juist in deze advent worden we bij bepaald dat die tijd komt. Maar tegelijkertijd ook dat die tijd er nog niet is. En we merken dat ook in ons eigen leven. Als we zelf nog steeds onze strijd te voeren hebben. Onze strijd tegen de zonde. En dat merken we juist als we kijken in de spiegel van uw geboden. Als we horen dat we geroepen zijn om u lief te hebben en onze naaste. O Heere, dan merken we dat we nog steeds in strijd leven. En tegelijkertijd worden we als kerk ook verdrukt. Dan mogen wij nog in vrijheid leven. Maar zoveel broeders en zusters die met verdrukking te maken hebben en vervolging. Ja, de tijd van de volkomen gerechtigheid, dat alle dingen nieuw zijn, die is er nog niet. Die gaat komen. En wij mogen er vol verwachting naar uitzien, maar we moeten u ook belijden, o God, dat we er ook zo vaak niet mee bezig zijn. Veel meer met het leven hier en nu. En daarom bidden we u dat u ons in deze tijd zult geven, dat ons hart vol verwachting mag zijn, dat we erbij bepaald zullen worden hoe goed het is dat u nogmaals zult komen. En dat ons hart vol van verlangen mag zijn naar uw tweede komst. En dat ons hele leven daarop gericht mag zijn. Dat we ernaar uit mogen zien. Dat dit niet het een en al is waar we zo druk mee zijn. Maar dat uw komst het is die ons heil volmaakt. Heer, laat ons zo ook door de diensten van de adventstijd zo bij uw komst bepaald worden en het verlangen naar u mogen worden aangewakkerd. En tegelijkertijd bidden we u, vergeef het ons dat wij soms zo slap en zo lauw zijn in die verwachting. Vergeef het ons, o God, dat wij op weg naar uw komst, ook in onze strijd, regelmatig vallen. Vergeef ons al onze zonden. Ja, en wij danken u dat wij het aan u mogen vragen. Juist op grond van de eerste komst van de Heer Jezus Christus, die geboren werd in Bethlehem, die gestorven is aan het kruis op Golgotha en die is opgestaan tot een volkomen verzoening van al onze zonden en om ons rechtvaardig te maken. Heere, daarom mogen we u bidden om vergeving. En u vragen, neem ons bij de hand, ook in deze adventstijd, ook deze zondag. En leid ons op weg naar uw eeuwige toekomst. Dat vragen we van u, in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Evangelie naar Lucas. En we lezen daaruit het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25. Lucas 1, vers 1 tot 25. We beginnen te lezen bij het eerste vers van Lucas 1. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht naar alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was, en zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Zover de lezing uit de Heilige Schrift. Jongens en meisjes, vanmorgen gaan wij zingen over het gebed. Als je bidt, zal hij je geven. Als je bidt, zal hij je geven. En ik heb voor dit lied gekozen omdat we zojuist ook over het gebed gelezen hebben. Ja, het is een bijzondere gebeurtenis waarvan we gelezen hebben. De priester Zacharias is druk aan het offeren in de tempel van de Heere God in Jeruzalem. En opeens ziet hij een engel naast zich staan, naast het altaar staan, het altaar waarop hij offert. En natuurlijk schrikt Zacharias daar enorm van. Ineens die man daar in die ruimte waar hij eerst alleen was. Die engel, die verschijning. Maar de engel zegt tegen Zacharias: je hoeft niet bang te zijn, Zacharias. Je hoeft niet bang te zijn. Want je gebed is verhoord. En dat is eigenlijk heel belangrijk wat de engel daar zegt. Je hoeft niet bang te zijn, Zacharias, want je gebed is verhoord. Dat betekent dat God heeft geluisterd naar het gebed dat Zacharias heeft gebeden. En niet alleen dat God naar het gebed heeft geluisterd, maar ook dat hij het heeft verhoord, dat hij er ook iets mee doet. Nou, wat God met dat gebed van Zacharias gaat doen, dat vertel ik straks. Maar voor nu is het belangrijk, ook voor jullie, om te weten dat als je bidt, dat God je ook niet alleen hoort, maar dat hij ook wat met je gebed doet. Als je bidt, zal hij je geven. En dat gaan we met elkaar zingen. Met lied 310. Nee, pardon, lied 596. Lied 596 uit Weerklank. Gemeente, het is al een paar keer gezegd, we zijn de adventstijd ingegaan. Vandaag is de eerste zondag van advent. En dat betekent voor velen dat de drukste weken van het jaar weer zijn begonnen. Winkels en restaurants maken zich op voor een hoos aan bestellingen en reserveringen. En ze hopen vurig dat er veel mensen zullen komen. En zullen ook blij zijn als alles weer verkocht is en als alle tafels in de restaurants gevuld zijn, bezet zijn. En misschien geldt het ook wel voor u of voor jou dat u juist in deze dagen heel druk bent. Dat er veel gebeuren moet. Bent u bezig met de voorbereidingen op de kerstdagen? Denken we ook al na hoe we die gaan doorbrengen? Gaan we thuis vieren of vieren we het bij de familie? En wat zullen we dan eten? Misschien gaat het al door je hoofd heen. Je moet er ook weer niet te laat mee beginnen. Misschien allerlei andere drukte van vieringen of bijeenkomsten en zo. Of het zou ook nog kunnen dat u nu juist druk bent met het Sinterklaasfeest. In de adventstijd. Ja, je zou in al die drukte bijna vergeten wat de werkelijke betekenis van advent is. Advent is namelijk de tijd van de voorbereiding. Advent is de tijd van de voorbereiding op de komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Voorbereiding op het feest van zijn eerste komst, zijn geboorte in Bethlehems stal. Maar Advent is ook de tijd waarin wij ons voorbereiden, waarin het gaat om de voorbereiding op de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Straks met zijn wederkomst op de wolken. Advent is de tijd waarin we er bewust bij stilstaan dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is, maar ook dat die komst van de Heer Jezus voorbereiding van ons vraagt. Dat die grote dag komen gaat en dat we ons daarop voorbereiden, zoals we straks ook zullen zingen. O mens, bereid u voor, verwacht de komst des Heren. O mens, bereid u voor. Blijkbaar is het nodig dat we dat ook met elkaar zingen. Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. Dat we ons voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. Ook in het gedeelte van vanmorgen gaat het over die voorbereiding op de komst van de Heer Jezus Christus. Zacharias daar in de tempel aan het dienen is. Het eerste wat opvalt, ik zei het al juist al tegen de kinderen, is dat de engel tegen Zacharias zegt dat zijn gebed is verhoord. Zacharias is druk aan het werk in de tempel en hij mag het reukoffer brengen, iets wat hij maar één keer in zijn leven mag doen. En dan verschijnt er een engel, de engel Gabriel horen we later, die zegt: Zacharias, wees niet bevreesd, want uw gebed is verhoord. En de eerste gedachte waarbij je denkt, als Gabriel dat zegt, van dat het gebed is verhoord, dat het dan gaat om het gebed om een kind. Want ja, we hebben ook gelezen dat Zacharias en Elisabeth kinderloos waren. En dat is natuurlijk een heel groot verdriet als je ongewenst kinderloos bent. En in Israël was het in die tijd ook nog eens een schande als je kinderloos bent. Dat lijkt ook wel uit de opmerking aan het einde van het schriftgedeelte dat Elisabeth zegt: de Heere heeft nu mijn schande weggenomen. Je zou dus denken dat als Gabriel zegt: uw gebed is verhoord, dat het gaat om het gebed om een kind. Maar nee, daar gaat het niet om. Het gaat niet om het gebed van Zacharias om een kind. Nee, het gaat om het gebed om Gods ontferming over Israël. Zacharias heeft gebeden dat God zich over zijn volk zou ontfermen. Dat God zijn volk zou verlossen. Dat is een zaak die Zacharias heel erg bezig gehouden heeft. Zacharias heeft gebeden om de komst van God. Zacharias was daar heel erg mee bezig. En niet alleen hij, maar alle vromen in zijn tijd. En we weten het ook bijvoorbeeld van Maria. Maria die zingt dat de Heere grote dingen aan haar heeft gedaan, omdat hij het heeft opgenomen voor zijn knecht Israël. Hij heeft aan zijn barmhartigheid gedacht, zoals hij gesproken heeft tot onze vader, tot Abraham, en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En hij heeft verlossing teweeggebracht voor Israël. Hij heeft gedacht aan zijn knecht. En ook Simeon staat dat hij verheugd is als hij de zaligmaker in zijn armen neemt. En dat hij zegt dat hij gekomen is als een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Het leefde in die tijd dat God zou komen, het verlangen naar Gods komst in deze wereld, zodat hij zijn volk Israël zou verlossen. En dat Zacharias dat ook heel belangrijk vond, blijkt ook zelf uit zijn eigen lofzang. Als hij zegt, geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. Dat ligt Zacharias zo aan het hart, die verlossing van Israël, de komst van God. En daarom bidt hij bij het reukofferaltaar voor Israël. En als de engel dan tegen hem zegt dat zijn gebed is verhoord, dan gaat het om zijn gebed, om de verlossing van Israël. Die engel, dat is dezelfde engel die bij Daniel verschijnt. Als Daniel bidt voor het volk, als hij zijn zonde belijdt en de zonde van het volk. En als hij tegelijkertijd ook bidt voor de tempelberg, omdat die verwoest is. Op dat moment verschijnt Gabriel aan Daniel en zo is het ook met Zacharias. Op dat moment dat Zacharias bidt om de verlossing van Israël, verschijnt de engel Gabriel en hij zegt, uw gebed is verhoord. Het verlossend handelen van God is aanstaande, zegt hij daarmee. Uw gebed is verhoord. En wat leren we daaruit? Nou ja, dit, dat aan de eerste komst van de Heer Jezus gebed is vooraf gegaan. Gebed, verlangen. Verlangen dat uitgesproken werd naar God, dat hij zou komen om te verlossen, zoals we het ook aan het begin hebben gezongen met Psalm 80. O God, kom toch en verlos ons, bevrijd ons. Ja, en als we dat zo lezen, dan is dat ook voor ons een les, als het gaat om de tweede komst van de Heer Jezus. Namelijk dat gebed een belangrijke voorbereiding is op de tweede komst van de Heer Jezus Christus. We leven in de tijd van voorbereiding. In de tijd van Advent. We staan stil bij de komst van Christus. De tweede komst. Hoe bereiden we ons daarop voor? Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. Hoe bereiden we ons daarop voor? Allereerst door het gebed. Het gebed om zijn komst. Dat is belangrijk. En het is eerlijk gezegd niet zo'n goed teken als dat het gebed er niet is. Als wij niet voor God uitspreken dat wij vurig verlangen naar zijn komst, naar de komst van de Heer Jezus. Als dat gebed er niet is, dat verlangen, ja, dan is dat niet zo'n goed teken. En toch kan het zomaar zo zijn dat we niet dat verlangen uitspreken naar de Heere. Zijn we wel heel druk met het vieren van de eerste komst van de Heer Jezus, maar als het er dan op aankomt, zien we niet uit naar zijn tweede komst. Terwijl juist bij de tweede komst van de Heer Jezus alles volmaakt zal zijn. Dan zal er tot voltooiing komen wat de Heer Jezus met zijn eerste komst in gang heeft gezet. Een verzoend en eeuwig gelukzalig leven. Want waarom ziet Zacharias zo uit naar de verlossing van Israël? Waarom heeft hij gebeden om de komst van God? Omdat hij ernaar verlangt dat het helemaal goed is tussen God en zijn volk. Dat het volop kan genieten van de liefde en de trouw van God. Dat er geen breuk meer is door de zonde tussen God en zijn volk. Zacharias ziet uit naar die tijd en hij ziet uit naar de verlossing van Israël, zodat het niet meer verdrukt zal worden door zijn vijanden. Hij verlangt naar een leven waarin het volmaakt zal zijn. Uw komst is het die mijn heil volmaakt, zingt een psalm. Daar verlangt Zacharias naar. Dat mensen in vrede en onderlinge liefde met elkaar leven. En zo mogen wij ook verlangen naar de tweede komst van de Heer Jezus. Want dan zal het pas echt volmaakt zijn. Dan zal het totaal anders worden. God heeft zelf gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. En er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen. En er zal geen ziekte meer zijn en geen onheil. En we zullen altijd bij God wonen in zijn aanwezigheid. We zullen ons altijd in zijn liefde mogen verheugen. Vanuit de gedachte dat zoals het nu is, het echt niet ideaal is. Vanuit de gedachte dat wat we nu beleven maar schril afsteekt bij wat God geven gaat. Vaak denken we niet zo. Misschien denken we zelfs wel dat dit leven wel veel mooier is dan wat God gaat geven. Misschien denken we wel, heel stilletjes, dat dit het leven is, zoals we het nu leven. En dat het straks alleen maar benepen zal zijn en beperkt. Want dat is toch zomaar een beeld dat we van God kunnen hebben, dat het allemaal heel benepen is en beperkt. Dat we niet meer de vrijheid hebben die we nu hebben. Het zou zomaar kunnen dat we denken dat we nu nog van allerlei dingen kunnen genieten en straks, ja, dat moeten we nog maar afwachten. Maar ik denk dat we ons niet moeten laten bedriegen. Het leven zoals het nu is, is het leven niet. We moeten ons niet laten bedriegen dat dit leven veel mooier, veel leuker en veel vrolijker is dan de toekomst die Christus zal brengen. Alle negatieve gedachten over wat komen gaat, die komen regelrecht van de duivel. En de duivel lacht als we in dit leven zo opgaan dat het verlangen naar Christus wederkomst uitdooft. En daarom is het Advent. De Advent is de tijd waarin we worden opgeroepen om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus Christus. En om ons biddend daarop voor te bereiden. Om te bidden om de komst van de Heer Jezus. Zoals we het ook lezen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het boek Openbaring, waarin het verlangen klinkt. Kom, o Heer Jezus, ja kom. Ja kom met haast. Daarom is het Advent. Om ons in het gebed voor te bereiden, uit te zien. De komst van de Heer Jezus. Maar de Adventstijd is ook bedoeld om ons in onze manier van leven op Christus komst voor te bereiden. Want, zo lezen we in het Bijbelgedeelte, Gabriel vertelt aan Zacharias niet alleen dat Elisabeth en hij een zoon zullen krijgen, nee, de zoon die hij Johannes zal noemen krijgt ook een missie. En waaruit bestaat die missie? Nou, Johannes moet Israël voorbereiden op de komst van de Here. Johannes moet het volk klaarmaken om de Here hun God te kunnen ontvangen. Hij moet rondgaan met een boodschap van bekering. En dat is niet voor niets. Want zoals de situatie van het volk nu is, zo kunnen ze de Here niet ontmoeten. En dat wordt ook duidelijk uit de woorden, die de engel tot Zacharias spreekt. Als hij de missie van Johannes uiteenzet. Hij zegt dat Johannes velen van de Israëlieten zal bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan. In de geestelijke kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Dat zegt de engel tegen Zacharias. En het zijn woorden die we al eerder in de Bijbel tegenkomen. Ze zijn terug te vinden in de profetie van Maleachi. En het is goed om even te kijken in welke situatie de profeet die woorden uitspreekt. Want dan begrijpen we ook beter wat ermee wordt bedoeld. Maleachi moet namelijk namens God Israël aanspreken, omdat het volk volledig het spoor bijster is. Dat blijkt onder andere daaruit dat ze in plaats van de beste dieren kreupelen of blinde dieren laten offeren in de offerdienst. En ook bij het hefoffer en het geven van de tiende hield het volk zich niet aan de 10 geboden, aan de Tora. Aan de Tora bedoel ik. Maar ook de onderlinge verhoudingen tussen de Israëlieten waren verstoord. Al is dat nog maar zwak uitgedrukt, want mannen deinsden er niet voor terug om van hun vrouwen te scheiden, om vervolgens met vrouwen uit andere volken te trouwen. En mensen hielden zich niet aan de eden die ze gezworen hadden. En het loon van de dagloners werd niet uitbetaald. En de zwaksten in de samenleving, omdat ze niemand hadden die het voor hen opnam, de weduwe, de wezen en de vreemdelingen, die werden onderdrukt. En tegen die achtergrond zegt de profeet Maleachi aan het einde van zijn boek, Maleachi 4, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. En God belooft dus dat er iemand zal komen die het volk van houding zal laten veranderen voordat hij komt. En dat is nodig, want als ze zich niet bekeren, dan zal de Heer hen hard met zijn oordeel treffen. Want hij zal het volk met de ban slaan. En bij die woorden uit Maleachi sluit Gabriël zich aan als hij spreekt. En hij wil ermee zeggen dat ook Johannes het volk Israël klaar zal moeten maken voor de komst van God. Anders zijn ze er niet klaar voor. En ook deze woorden zijn van betekenis voor de adventstijd. Vanouds een tijd van boete en inkeer. Een tijd van bezinning. Boete en inkeer. Met boete wordt bedoeld schuldbelijdenis. Belijdenis van zonden. Nadat je je levenswandel tegen het licht hebt gehouden van Gods woord. Klopt het wel zoals ik leef? Heb ik anderen niet benadeeld door mijn gedrag? Leef ik zoals Christus van mij vraagt? Namelijk dat ik met anderen moet omgaan zoals ik wil dat zij met mij omgaan. Advent is de tijd van bezinning en van boete. Hoe staat het in mijn leven met gebod om God en mijn naaste lief te hebben? Wat is er van terechtgekomen? Wat heb ik te belijden aan schuld aan God? En wat heb ik te belijden aan schuld aan mijn naaste? Ja, ook aan mijn naaste. Want heeft Jezus ook niet gezegd dat ik het goed moet maken met mijn naaste als ik met hem of haar in onmin leef? Natuurlijk, voor zover dat mogelijk is. Ik bedoel, voor zover een ander jou de mogelijkheid ertoe geeft om het goed te maken. Dat gebeurt niet altijd. Als dat niet, een ander niet wil, dan kun je daar niets aan doen. Maar voor zover het in uw vermogen ligt, is de adventtijd de tijd van boete. Van schuldbelijdenis voor God en voor mensen. Van het goed maken met elkaar. Natuurlijk niet alleen voor deze dagen, maar alle dagen van het leven. Maar je moet toch ergens beginnen. En je moet toch ergens stilgezet worden. En de adventstijd is de tijd daarvoor. Tijd van boete, schuldbelijdenis. Maar ook een tijd van inkeer. Inkeer, dat kun je ook vertalen met bekering. Ook dat is niet iets van een periode van 4 weken. Een dagelijks gebeuren, een levensproces. Maar ook de advent roept ons erop om ons te bekeren als dat nodig is. In de omgang met God. In de omgang met elkaar. God en je naaste liefhebben. Daar komt het op aan. Dat gaat niet vanzelf. Dat liefhebben. Dat merkt u. Dat merk ik ook wel. En toch weten we dat God dit van ons vraagt. En advent bepaalt ons er in het bijzonder bij om daar invulling aan te geven, aan die liefde voor elkaar, voor God en voor elkaar. Misschien wel weer opnieuw, omdat we het erbij hebben laten zitten. Het kan zomaar vanzelf gaan. Daarom is het zo goed om een tijd van bezinning te hebben, van boete en van inkeer. De voorbereiding op de komst van de Heer Jezus Christus. En dat alles vanuit het besef dat Hij zal terugkeren. Hij zal terugkomen. En hoe zal Hij ons dan aantreffen? Hoe wil Hij ons aantreffen als Hij terugkomt? Daar gaat het om in Advent. Beleid je schuld en kom tot inkeer. En met die boodschap moet Johannes Israël voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. Dat is wat Gabriël erover zegt. Ik zei al dat de woorden die Gabriël spreekt terug te voeren zijn op de profetie van Malachi. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders bekeren, vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Dat zegt Malachi. Maar het opvallende is dat die laatste woorden, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan, niet door Gabriël worden aangehaald. En als we dan verder kijken in de evangelie, dan zien we ook dat de Heer Jezus helemaal niet optreedt als een rechter die zondaar straft. Integendeel, Hij zegt zelf dat Hij niet gekomen is om te oordelen, maar om te zoeken en te verlossen en zalig te maken wat verloren is. En daaruit is op te merken dat Johannes inderdaad het volk Israël moet voorbereiden op de komst van God, van de Heer Jezus. Maar dan wel dat hij ze moet voorbereiden op Gods komst in zijn genade. Genade voor zondaren, die de Heere verlost van zonde en oordeel. Ja, en hoe doet Johannes dat, het volk voorbereiden? Nou, we zien dat Johannes stevige taal spreekt. Hij stelt de zonde echt aan de kaak. Hij zegt dat ze zich moeten bekeren. Maar zo maakt hij het volk ook bereid, rijp voor de genade die Jezus kon brengen. Omdat ze hun schuld beseffen en beseffen dat ze naar Christus toe moeten gaan om hen te verlossen. En ook dat is belangrijk voor Advent. Advent is een tijd van gebed, waarin we verlangend uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Het is een tijd van boete en inkeer. Maar het is ook een tijd om uit te zien naar Gods genade. De tijd waarin we ons voorbereiden op de volledige vrijspraak van God. De vrijspraak die we ontvangen zullen als we in de Heer Jezus Christus geloven. Dan hoeven we niet meer op te zien tegen het eindoordeel, de dag, de laatste dag waarop Jezus terugkomt. Maar dan mogen we er naar uitzien, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. Daarom verwachten wij die dag met blijdschap. Advent is ook de tijd van voorbereiding, waarin we ons voorbereiden op die heerlijke ontmoeting tussen de Heer en ons. Ja, zegt iemand, maar als God ons dan genadig is en als Christus ons genadig zal zijn, is dat dan niet in strijd met het voorgaande, namelijk dat we ons ook biddend voorbereiden en door boete en inkeer ons voorbereiden op de komst van de Heer Jezus? Genade gaat over ontvangen, bidden en boete en inkeer om wat wij doen. Is dat niet in strijd met elkaar? Het is toch allemaal genade? Nee, dat is niet in strijd met elkaar. Genade is juist de voorwaarde voor alles. Want alleen als ik weet dat ik een genade God mag hebben, mag ontmoeten, dan kan ik ook biddend uitzien naar zijn komst. Verwacht u dat God u genadig zal zijn? Hij wil u genadig zijn. Hij heeft het zelf beloofd in Christus. En straks bij het eindoordeel zal hij u vrijspreken, als u in hem gelooft. En als je in hem gelooft, dan mag je ook uitzien naar zijn komst, naar zijn genadige komst. Maar juist omdat ik weet hoe genadig hij is en hoe liefdevol en hoe belangrijk het is dat ik mijn leven invul zoals hij dat wil, ja, daarom zal ik ook mijn leven daarop inrichten. Mijn leven alvast inrichten zoals God het heeft bedoeld, namelijk vol van liefde. Voor God en mijn naaste. En daarom Advent. Advent is de tijd van verwachten. van uitzien naar de komst van de Heer Jezus. We bereiden ons voor op het feest van kerstfeest, van de kerst, van de geboorte van Christus. Maar Advent is vooral de tijd waarin we ons voorbereiden op de tweede komst van de Heer Jezus, zijn wederkomst. En daarom gebruik deze tijd, deze Adventstijd, waarin je met zoveel bezig kan zijn, met van alles en nog wat, dat je agenda vol staat, en alle activiteiten zijn, waarin je voorbereidt misschien wel op het kerstfeest, misschien hard moet werken. Maar gebruik deze tijd ook om te bidden. Om te bidden voor de komst van Christus. Geef je leven vorm door liefde tot God, door de liefde tot God en tot je naaste. Gebruik deze tijd als tijd van boete en inkeer. En tegelijkertijd verheug je. Verheug je in de genade die God je geeft in Christus Jezus. En die hij ook zal bewijzen bij zijn wederkomst. Bid, bekeer u en leef van Gods genade. Beleef zo de Adventstijd en verwacht zo de komst des Heren. O mens, bereid u voor. Amen. We zingen samen van Psalm 25, de versen 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 25. laten we samen danken en voorbeden doen. O Heere, wij komen tot u om u te danken dat wij deze adventstijd zijn ingegaan. Om u te danken dat u ons er ook weer bij bepaalt waar het in ons leven, waar het met deze wereld naartoe gaat. Namelijk naar de wederkomst van Christus en alles in dat teken zal staan en alles in dat teken staat. En dat u eens zult weerkomen, o Heer Jezus Christus, met de wolken van de hemel. En we worden geroepen om daarop voorbereid te zijn. Voorbereid. Heer, door er naar uit te zien. Uit te zien naar uw komst, o Heer Jezus. Moet u belijden dat we daarin zo vaak tekortschieten. We hangen zo aan dit leven. En we mogen onze zegeningen tellen die we van u ontvangen. Maar Heere, we zijn soms zo bezig met het leven hier en nu. Dat we soms wel eens denken, het mag voor mij nog wel even duren. O God, terwijl het uw komst is die ons heil volmaakt. Daarom bidden we u dat u deze periode zult gebruiken om het verlangen naar uw komst aan te wakkeren. Zodat we er ook om zullen bidden. Naar u zullen verlangen, naar uw komst zullen verlangen. O God, en dat we dat mogen doen, ook en dat we ons ook mogen voorbereiden op uw komst door ons leven tegen het licht van uw woord te houden, opdat het er al op mag gaan lijken, zoals het straks zal zijn. Dat wij in liefde voor u en voor onze naasten leven. En tegelijkertijd, Heere, dat het ook zo zijn dat het een tijd mag zijn waarop we ons verheugen in uw genade. Genade, omdat als u terugkomt, o God, dan zal er genade zijn voor een ieder die in Christus gelooft. Dan zal er geoordeeld worden, maar dan zal er ook vrijspraak zijn voor een ieder die in Christus is. Geef toch, Heere, dat we daarmee bezig zullen zijn met het gebed, met bekering en met de genade. We bidden u zo of u onze gezegende adventstijd zult geven. We mogen voor elkaar bidden, ook in onze persoonlijke omstandigheden. We mogen vol dankbaarheid zijn dat de uitslagen die Henriette Wiegman mocht krijgen positief waren. Dat er verder geen uitzaaiingen zijn. We danken u daarvoor. En we bidden u ook om uw zegen over het traject van verdere preventieve behandelingen, dat u dat zult zegenen. We vragen u ook of Henriette kracht zult geven om het alles te kunnen doorstaan. U haar zo samen met haar man Johan gedenken in uw gunst en u omringen en hen omringen met uw liefde en kracht. Mogen dankbaar zijn voor huwelijksjubilea in de gemeente. We denken aan Klaas en Evelina Doornbos, die mochten gedenken 12,5 jaar getrouwd te zijn. We danken u voor uw zegen die u daarin aan hen hebt gegeven, dat ze met elkaar mogen zijn. Dank u wel voor de liefde die ze zo van elkaar mogen ontvangen. Zegen hen ook, Heere, in de toekomst. Wees hen nabij. Wil je ook danken met Jan en Janette Schouten, dat ze 55 jaar getrouwd mochten zijn, zo'n lange tijd al. Danken voor de zegeningen die u ook daarin aan hen hebt gegeven. Vraag nu ook of u ook in hun leven nabij zult blijven. U over hen zult ontfermen en u zult leiden en wijden in uw liefde en uw genade. We bidden ook voor de wereld waarin wij wonen. God, wereld die uit duizend wonden bloedt, schepping zucht, wacht op de openbaarwording van de kinderen van God. Ja, Heere, daarom bidden we u ook, o Heer Jezus Christus, dat u komen zult. Dat u komen zult, dat u verlossing zult brengen. Ja, dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die u beloofd hebt. Ja, o God, wilt u geven dat die spoedig zal komen. Heer Jezus, kom, ja, kom met haast. En toch wacht u nog. Wacht u nog, omdat u niet wilt dat enig verloren is gaan, maar alle tot behoudenis komen. En daarom bidden we u ook om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. Bidden u dat u voor allen die zijn uitgegaan over het rond van deze aarde om het zaad van het evangelie te zaaien. Om mensen te vertellen wie Jezus Christus is. Wie u bent. Heere, geef dat allen die zijn uitgegaan vrucht mogen vinden. Dat het werk wat ze mogen doen, dat het vrucht mag dragen. Maar ook in onze eigen omgeving. Ook hier in Nederland, in IJsselstein. Ook in onze eigen families en eigen gezinnen. Heere, we bidden u dat u ook zult geven dat het evangelie in hun levens weerklank mag vinden. En we vragen u ook of u ons de moed, maar ook de gelegenheid zult geven om te mogen getuigen van de blijdschap die in ons is. Omdat we u kennen, en de Heer Jezus Christus, die u gezonden hebt. O Heere, ja, zo mogen we voor elkaar bidden. Voor deze wereld bidden. Vraag u ook of u met ons zult gaan het verder van deze zondag. Bidden we u om uw zegen ook over de dienst van vanavond. Sterk uw dienaar ook die dan hoopt voor te gaan. En laat zo deze zondag een dag ook mogen zijn van rust en van op adem komen. Maar bovenal een dag van rust en op adem komen bij u. Dat bidden we van u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Mag nog de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is voor het werk van de diaconie. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor de verwarming van de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. En u kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. Ons slotlied is lied 114. En daarvan zingen we alle versen. Lied 114 uit Weerklank, alle versen. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.